Dat is de kerkenraad. Kijk, de microfoon doet het. Wel een mededeling namens mij persoonlijk. U bent het waarschijnlijk niet gewend om iemand in een kleurig pak op de kansel te zien staan. Dat zit zo. Ik zou eigenlijk voorgaan in Leerdam. Het lukte me niet om in de korte tijd die er was een pak aan te doen dat beter past bij uw gemeente. Ik hoop dat u het mij vergeeft. En dat we ons samen mogen richten op de eer van de Heere en op zijn woord. En laten we daarom nu ook stil worden. En laten we belijden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn hand. Amen. In de naam van die God mag ik u en jou groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen. Ons eerste lied, Psalm 42, vers 1. We nu ons geloof belijden, het algemeen ongetwijfeld christelijke geloof. En ik nodig u en jou uit om deze woorden mee te belijden in het eigen hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. En luisteren nu naar het woord van de Heere. En dat doen we vanmiddag uit de brief aan de Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 4. En er luidt het woord van de Heere vanmiddag als volgt. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Laten we voor de verkondiging met elkaar bidden om de leiding van de Heilige Geest vanmiddag. Heren, we komen tot u in ons gebed. En we danken u dat we dat mogen doen met de woorden van de psalmist die u zelf op onze lippen legt. We danken u dat gij mild zijt in het schuld vergeven. Dat we met dat vertrouwen tot u mogen komen. Dat u weliswaar een toornig God bent, dat u toornt over onze zonden. Maar dat u de toorn hebt doen neerkomen op uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Ja, als we in geloof zijn naam op onze lippen mogen nemen, ook op dit moment, in dit gebed, dan mogen we vol vertrouwen voor de troon van de genade verschijnen. Om te bidden om uw zegen en bijstand voor ons hele leven, maar ook in het bijzonder dit uur waarin we samenkomen rondom uw woord, samen als uw gemeente. We danken u dat uw woord open ging, opnieuw vandaag. Uw woord waarin u spreekt over opgewekt zijn met uw Zoon, Christus Jezus. En we bidden u, Heere, dat als dat woord verkondigd wordt, dat we door dat woord worden opgewekt in dat nieuwe leven dat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Dat we mogen leren wat het betekent om te wandelen in het licht van de opstanding. In het licht ook van het kruis. Dat we mogen leren wat het betekent om in dankbaarheid te leven om wat u, Heere, hebt gedaan aan het kruis van Golgotha. Geef ons een diep besef van wat dat u kostte. De weg van de hoge hemel en de heerlijkheid die u daar moest achterlaten. Om één te worden met zondaren. Om onze schuld, onze zonde, het oordeel dat wij verdienen op u te nemen. Zodat wij een nieuw leven met u door het geloof mogen ingaan. We bidden u, Heere, dat we, als we horen over dat nieuwe leven, dat we dat mogen horen en dat dat door de kracht van uw Heilige Geest iets doet met ons hart, met ons geweten, met ons verlangen. Dat we er allen, hoe we hier ook zitten, naar mogen verlangen om dat nieuwe leven te kennen. En als we het kennen, dat we daarin mogen groeien. Verleent u daarvoor uw dienaar en uw gemeente de leiding van uw Heilige Geest. Geef ons een opmerkzaam oor en een opmerkzaam hart. Geef ons concentratie en een verlangen om van u de levende God te horen. Want we belijden het u. Zonder de bijstand van uw Heilige Geest is het nergens goed voor. Is het niet meer dan een goede gewoonte dat we hier zitten. En daarom smeken we u dat u zelf in ons midden komt. dat u ons verstand en ons hart verlicht door het werk van uw Heilige Geest en door de verkondiging van het evangelie en de opening van uw woord. Wilt u zo zegenrijk in ons midden zijn? Dat vragen we uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Nu, voordat we overgaan tot de verkondiging, zingen we met elkaar Psalm 119, vers 22 en 23. Na de verkondiging zingen we Psalm 16, vers 6. En we willen deze dienst stilstaan bij zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Daar luidt de vraag als volgt: wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord is drieledig. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Gaan we nu over tot de verkondiging. Gemeente des Heren, broeders en zusters, ik zie dat er wat kinderen in de kerk zitten. Dus ik ga met jullie beginnen op een manier dat je het waarschijnlijk niet gewend bent. Ik begin met een raadsel. Een raadsel dat ons helpt om de leer van de kerk beter te begrijpen. Ja, dat beloof ik jullie. Een raadsel. En hij gaat als volgt. De ene dag kruipt het, de andere dag hangt het, en de volgende dag vliegt het. Ra, ra, wat is het? Nou, ik denk dat je het wel aanvoelt. Het goede antwoord is een vlinder. Ik weet niet of jullie van vlinders houden. Gemeente, ik denk dat de meeste van ons vlinders wel heel erg mooi vinden. Het zijn prachtige, kleurrijke beestjes die je graag door de tuin ziet fladderen. Maar wat apart. Die prachtige, mooie beestjes, die hebben ooit rondgekropen als dikke, harige rupsen. Als je zo'n mooie vlinder door de tuin ziet fladderen, het was vanmiddag nog zo, bij de tuin, bij ons in de kerk in Utrecht. Een prachtige vlinder, waar iedereen van geniet. Als je dat ziet, dan kan je het bijna niet geloven, maar toch is het zo. Zo'n prachtige vlinder heeft ooit rondgekropen als een dikke, harige rups. Je zou kunnen zeggen dat zo'n vlinder is opgewekt in een nieuw leven. Nou, dat beeld mag je onthouden bij de verkondiging vanmiddag. Want vanmiddag gaat het erover dat kinderen van God op zo'n vlinder lijken. Christenen zijn ook opgewekt in een nieuw leven. Daar lezen we over in vers 1. Als u nu met Christus bent opgewekt. Opgewekt in een nieuw leven. Nou, dat geldt voor iedereen die tot levend geloof in de Heer Jezus is gekomen. Dan ben je opnieuw geboren, zegt Johannes 3, vers 16. Een nieuwe schepping, 2 Korinthe 5, vers 17. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Net zoals bij zo'n vlinder. En dat nieuwe leven van een kind van God, waar de catechismus over spreekt, dat is het thema van deze verkondiging. We kijken eerst naar wat dat nieuwe leven inhoudt en dan naar wat dat nieuwe leven van ons vraagt. Dus het thema is het nieuwe leven van een kind van God. Twee gedachten. Wat houdt het nieuwe leven van ons in? En wat vraagt dat nieuwe leven van ons? Allereerst, wat houdt dat nieuwe leven van een kind van God in? Nou, dat kan je vergelijken met een vlinder. Net zoals bij een vlinder die eerst kroop en daarna is gaan hangen en vervolgens is gaan vliegen, zo heeft een kind van God, een wedergeboren christen, drie dingen meegemaakt volgens onze tekst, Colossense 3. We komen daar drie dingen tegen. Hij is eerst gestorven met Christus, vers 3. Daarna opgewekt met Christus, dat komt dan in vers 1 terug. En vervolgens is zijn leven met Christus verborgen in God. Die drie dingen bepalen de identiteit van iedereen die oprecht in Christus gelooft. En die drie dingen gaan we nu even langs. Het eerste, gemeente, is wat we in vers 3 lezen. U bent gestorven. Nou, het zou u maar gezegd worden. Aparte woorden, hè. U bent gestorven. We voelen allemaal wel aan dat dat niet letterlijk is bedoeld. Maar hoe dan? Nou, Het heeft te maken met wat we in vers 20 van hoofdstuk 2 lezen. U bent met Christus de grondbeginselen van de wereld afgestorven. De grondbeginselen van de wereld, dat zijn allerlei dingen die ons mensen van nature van God afhouden. Natuurlijk mag u dan denken aan uw eigen zondige hart. Maar ook de macht van de boze, de duivel. Dat zijn de grondbeginselen van de wereld, waar we allemaal van nature aan onderworpen zijn. Maar in Galaten 4, waar Paulus hetzelfde woord gebruikt, daar zegt hij: wij waren vroeger onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Vroeger was dat zo, zegt hij. Dus voordat wij Christus leerden kennen, bedoelt hij. Nu is dat oude leven onder de grondbeginselen van de wereld voorbij. We zijn daarvoor gestorven. Dat wat ons ten diepste tegenhoudt om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Daar zijn we voor gestorven met Christus. Dat hebben we niet zelf gedaan. Dat ligt in de opstandingskracht van Christus. Zijn werk aan het kruis ook. De catechismus zegt het als volgt. De opstanding van Christus nut ons ten eerste daarin dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Dat is het eerste. En het heeft te maken met het tweede. U bent met Christus opgewekt, lezen we in vers 1. En wat Paulus daarmee bedoelt, dat leren we in hoofdstuk 2 vers 13... Daar schrijft hij: hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. Wie de Heer Jezus heeft leren kennen, is opgewekt in een nieuw leven. De breuk die er was tussen de Heer en u, die is hersteld. Dan zijn de zonden vergeven, de schuldenlast is weggedragen. Dat heeft Jezus allemaal volbracht aan het kruis. En door zijn opstandingskracht mag je erin delen. Als je dat mag geloven, zegt de catechismus, zegt Paulus hier, dan sta je dus in een nieuw leven. Je staat compleet anders tegenover de Here. En daarom sta je ook compleet anders tegenover de zonde in je leven. Romeinen 6 vers 11 zegt Paulus het als volgt. U dient uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Het tweede nut van Christus' opstanding, zegt de catechismus, is dat we door zijn kracht worden opgewekt in een nieuw leven. Dat is het tweede. En dan het derde. Een nieuwe leven, zo zegt Paulus in vers 3, is met Christus verborgen in God. Dat is het laatste. En nog wel het meest raadselachtige, want wat zou dit nou betekenen, gemeente? Dat als jij in Christus gelooft, jongens en meisjes, dat je leven verborgen is met hem in God. Raadselachtig. Maar laat je een beetje op weg helpen. Het is in ieder geval het tegenovergestelde van het nieuwe leven van een rups. Aan een rups kan je zien dat hij veranderd is als hij uit zijn cocon kruipt. Hij is geen rups meer, maar een christen, een kind van God, kent een verborgen nieuw leven. Zijn uiterlijk is nog steeds hetzelfde, terwijl het diep van binnen en dus in de hemel iets veranderd is in zijn status. Het nieuwe leven, zegt Paulus in Colossenzen 3, dat is verborgen, maar niet minder echt. Uw leven is met Christus verborgen in God. Dat drukt zekerheid uit. De catechismus noemt het derde nut van de opstanding van Christus, dat het een zeker pand van onze zalige opstanding is. Dat tot zover de drie delen van een christelijke identiteit. En Paulus die zegt dus tegen de Colossenzen hier: dit zijn jullie. En hij zou er aan toe kunnen voegen: Ik weet wel dat jullie ontzettend tekort schieten in dat oude leven, in dat nieuwe leven. Daar spreekt Paulus hele harde woorden over in hoofdstuk 2. Ik weet wel dat jullie vaak vervallen in dat oude zondige leven. Maar ik weet ook dat jullie oprecht in Christus geloven. En daarom deel je in zijn opstandingskracht. Het is echt waar, houdt hij de Colossenzen voor. Jullie zijn met hem gestorven. Je oude leven is echt voorbij. Jullie zijn met hem opgewekt. Jullie leven nu als kinderen van God. En jullie zijn met hem verborgen in God. De hemel is nu jullie thuis. Nou, dat is Paulus tegen de Colossenzen. Maar gemeente, het staat in Gods woord, dus dit is ook voor ons vanmiddag. Dit bepaalt de identiteit van iedereen die de Heer Jezus Christus persoonlijk heeft aangenomen, zoals het in hoofdstuk 2 vers 6 staat. Die drie dingen bepalen de christelijke identiteit van christenen in alle culturen en in alle tijden. We lezen dezelfde drie dingen in de brief aan de Efeziërs. Gestorven, opgewekt, verborgen in God. Paulus schrijft in Efeze, in de brief aan de Efeziërs: God heeft ons, toen wij dood waren door de overtredingen en de zonde, met Christus levend gemaakt. Hij heeft ons met hem opgewekt in een nieuw leven. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Die drie dingen die we ook in zondag 17 teruglezen, bepalen de identiteit, het wezen, de status van al Gods kinderen. Wie oprecht in Christus gelooft, mag het vanmiddag opnieuw horen. Uw oude zondige leven zonder God is voorbij. U kent nu een nieuw leven met Christus, uw zaligmaker die in de hemel zit. Geldt dat voor iedereen? Nee, het kan zomaar zo zijn dat je je daar niet in herkent. Dat u hier in de kerk zit en u hoort over Christus en zijn opstanding, wat hij heeft gedaan. Maar dat u dit niet herkent. Gestorven aan mezelf, ik moet er niet aan denken. Opstaan in een nieuw leven, dat zie ik later wel. De hemel als mijn thuis, nou dat zie ik ook wel over 60 of 40 of 20 of 5 jaar. Zulke gedachten wijzen erop dat dit geen werkelijkheid is in uw of jouw leven. Dat betekent dat je het evangelie niet begrijpt of niet gelooft. Het evangelie, de goede boodschap, dat wie zichzelf toevertrouwt aan Christus, wie in hem gelooft, God leert kennen en bij hem thuiskomt. Onverdiend. Ja, totaal onverdiend, want niemand kan uit eigen verdiensten bij de Heere thuiskomen. Wij passen totaal niet met hem, met dat leven dat we van nature kennen. Al die dingen in ons leven die egoïstisch zijn, die fout zijn, die zondig zijn. We passen helemaal niet bij de hemel. Er ligt een breuk tussen de hemel en de aarde, tussen mensen en God. Maar het evangelie vertelt ons, vertelt u, vertelt jou en mij, dat Jezus kwam om die breuk te herstellen. Hij kwam om de straf voor onze zonde te dragen. De toorn van God die op ons zou moeten komen. Dat is waarom hij moest sterven aan het kruis. Hij hing daar zodat wij onverdiend bij God mogen komen en opnieuw met hem mogen leven. Dus als u hem nog niet kent, als jij hem nog niet kent, zie dan nu in dat je nog buiten dat leven met God staat. En dat je dat voor eeuwig zal blijven staan als je je niet bekeert van je oude leven, je zonde. Als je de grondbeginselen van de wereld niet leert verloochenen. Om achter de Heere Jezus aan te gaan in de kracht van zijn opstanding. Geloof toch in hem, mensen. Bekeer je van je zonde. Geloof in de Heere Jezus en je zal leven. Weet u wat er dan gebeurt? Als je echt in Christus gaat geloven, dan kom je erachter dat de hemel niet zozeer iets is voor later. En want daar heeft Paulus het heel vaak over. Een christen is nu al thuis in de hemelen. U bent met hem in de hemelse gewesten gezet, Efeze 2. Ons burgerschap is in de hemel. Daar ligt mijn hart, zegt een kind van God. De hemel bepaalt mijn identiteit, mijn waarde. Nog dieper dan wat ik bezit, of welke reputatie ik heb, of welke vrienden ik heb. De hemel is mijn thuis. Mijn vaderland. Mijn leven ligt daar met Christus verborgen in God. Zoals Colossense 3 erover spreekt. Iedereen die Christus heeft aangenomen, zoals het inderdaad staat in hoofdstuk 2 vers 6. Die mag die woorden heel persoonlijk horen. Hoe wonderlijk. Uw leven is met Christus verborgen in God. Hoe geweldig. Dat bepaalt tot in de diepste vezel van uw bestaan wie u bent. Door Jezus aanvaard en daarom door de Vader in de hemel geliefd. Ten diepste is dat, als we het moeten samenvatten, het nieuwe leven van een christen waarin we zijn opgewekt door de opstanding van Christus zelf. En dat was onze eerste gedachte. Nu onze tweede gedachte. Wat vraagt dat nieuwe leven dan van ons? Oké, we hebben geleerd wat het nieuwe leven inhoudt. Maar wat vraagt het van ons? Nou, dan kom ik weer terug bij de jongens en meisjes. Eigenlijk is het heel simpel. Wat moet een vlinder doen als hij uit zijn cocon kruipt? Dan moet hij gaan vliegen, toch? Dan moet hij zijn vleugels gaan gebruiken. Dan moet hij niet gaan doen alsof er niks veranderd is in zijn leven. Dan moet hij niet blijven rondkruipen als een rups. Als een dikke, harige rups. Alsof er niks is veranderd. Dat is niet de bedoeling van dat nieuwe leven. En zo is het ook niet de bedoeling, gemeente, kinderen van God, dat wij blijven leven alsof er niks is veranderd. Maar ja, daar raak ik een gevoelige snaar, of niet? Het is niet de bedoeling dat we gaan blijven leven alsof er niks in ons leven is veranderd. Maar zie eens terug op de afgelopen week. Wat lijkt het er vaak in ons christelijke leven op dat we terugvallen in dat oude leven? Of niet, broeders en zusters? Herkent u dat niet tot uw grote verdriet en misschien ook wel schrik? Wat vallen we makkelijk terug in dat oude, zondige, liefdeloze leven van ons? Wat is de diepe verbondenheid met de Heer Jezus Christus weerbarstig in de praktijk van het leven? En wat kunnen we daar een last van hebben? Of niet? Dat we met ons hart, met onze gedachten te weinig bij dat nieuwe leven betrokken zijn. Alsof we het helemaal nooit hebben gekend. Ja, wees maar eerlijk. Nou, dat was precies het probleem van de Colossense. En daarom schrijft Paulus deze woorden aan hen. Dit waren gelovigen die op allerlei manieren werden afgeleid van het leven met de Here. Door hun eigen zonde, door rituelen die hen werden opgelegd, door van alles en nog wat. De wereld waarin ze leven, die trekt net zo hard aan ons, ook al leven wij in een compleet andere wereld. Het leek soms alsof de Colossenzen helemaal niet veranderd waren. Maar Paulus weet dat onder dat alles een diep geloof in de Heer Jezus Christus zit. Dat ze onafscheidelijk zijn met hun zaligmaker. En daarom zegt hij, vers 1, als u nu met Christus bent opgewekt. Dat is trouwens niet bedoeld als een vraag om even te vragen. Als dat zo is, dan... Nee, dit is een veronderstelling. Hij schrijft hier aan Colossenzen, een gemeente waarvan hij weet dat daar kinderen van God zitten. En hij bedoelt eerder, aangezien dat zo is, aangezien u met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. En bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Paulus geeft die verdere invulling aan het tweede nut van Christus' opstanding, zoals zondag 17 erover spreekt. Door Christus' opstanding worden we opgeroepen tot een nieuw leven, opgewekt tot een nieuw leven. En dat is wat Paulus hier doet. Hij wekt de Colossenzen en ook ons vanmiddag op tot een nieuw leven. En hoe doet hij dat? Maar hij roept ons op om te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn. Nu, wat betekent dat? Eerst over dat zoeken. Er is een bekend lied dat daarover gaat. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. Wie hem wil volgen, moet zich allereerst bezighouden met de dingen van Gods koninkrijk. Of zoals Paulus het hier zegt, de dingen die boven zijn, oftewel de hemel waar Christus nu zit. Op de hemel moeten we ons richten. Daar moeten we naar zoeken. En waarom? Waarom gericht zijn op de hemel in het leven van alle dag? Nou, om geen enkele andere reden dan omdat Christus daar is. En door het geloof mogen we één zijn met hem. Paulus schrijft hier, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Het gaat een kind van God niet zozeer om de hemel als een fijn idee, een troostrijk concept voor als mensen komen te overlijden. Ook niet de hemel als een plek vol licht in de wolken waar je over kan dagdromen. Nee, wij weten heel weinig over de hemel. De grootste zekerheid die we hebben is dat Christus daar zit aan de rechterhand van God. Christus is nu in de hemel en een kind van God is verbonden aan hem. Die verbondenheid wordt aangevochten in de praktijk van ons leven, maar is niet minder echt. Een kind van God is verbonden aan de Heer Jezus. Een kind van God wil hem kennen, wil hem dienen, wil al zijn zonden en zorgen ten diepste bij hem brengen. Wil dicht bij hem leven, in eenheid met hem. Maar het probleem is dat dat niet vanzelf gaat. Of niet, broeders en zusters? De eenheid met Christus in het dagelijks leven gaat niet vanzelf. Sterker nog, het lijkt wel, herkent u dat, alsof ons geloofsleven last heeft van een soort zwaartekracht. Dat je aandacht als vanzelf naar beneden wordt getrokken. De dingen van de wereld. Als een vlinder die blijft rondkruipen als een harige rups. Een tijd geleden hield ik een prekenserie over het gebed in onze gemeente. Nou, dat is belangrijk dat daar over gesproken wordt. Maar na een week of twee hoorde ik de reacties al. Ik vond het heel aansprekend, dominee. Geweldig, dat gebed en het onderwijs daarover. Maar ik verwacht er weinig van. Het lukt me waarschijnlijk toch niet om op een andere manier te gaan bidden. Om meer te gaan bidden. Om beter te gaan bidden. Het lukt me toch niet. Het nieuwe leven, het klinkt mooi, maar ik ben bedrogen uitgekomen. Of nou ja, het is mijn eigen zonde. Mijn eigen verkeerde gerichtheid. Nou, ik denk dat al Gods kinderen dat kunnen herkennen. dat ze tot op zekere hoogte allemaal last hebben van schuldgevoelens. Ik schiet zo tekort in dat zoeken van de dingen die boven zijn, waar Christus is mijn zaligmaker. Dat zegt u waarschijnlijk ook. Mijn gebedsleven en ook mijn Bijbellezen, het stelt zo weinig voor. Ik zou er toch veel meer mee bezig moeten zijn. Nou, aan zulke mensen schrijft Paulus dus deze brief. En dit is belangrijk. Wat schrijft hij? Als u nu met Christus opgewekt bent. Daar begint hij mee. Dat is ontzettend belangrijk. Dan voegt hij er vervolgens aan toe. Zoek dan de dingen die boven zijn. Maar begin bij het begin, beste Colossense. Wie in Christus gelooft, is al met hem gestorven. Met hem opgewekt. En nu met hem verborgen in de hemel. Als u in hem gelooft, dan hoort u al bij hem. Dat hoeft u niet krapachtig te bewijzen. Dat hoeft u niet te verdienen. Door het geloof in Christus Jezus, door wat hij heeft gedaan, niet wat wij hebben gedaan, is het vast en zeker. En hij is er niet mee gediend als we vast blijven zitten in onze schuldgevoelens. Van het lukt toch niet. Nee. U bent opgewekt met Christus, daar spreekt hoop uit. Hoop in het delen in Christus' opstandingskracht. U bent opgewekt met Christus, dat is uw nieuwe leven. En als dat zo is, dan verlangt u toch naar meer van hem, meer van de gemeenschap met hem. Dan wilt u hem toch eigenlijk niet teleurstellen zoals u doet. Dan wil je hem toch eigenlijk, als het erop aankomt, elke dag opzoeken om zijn hulp en zijn bijstand en zijn zegen. We willen hem de komende week toch ten diepste eigenlijk niet teleurstellen. We willen hem toch nabij ervaren door het werk van zijn Heilige Geest. Er moet een soort verlangen in uw hart zijn. Dat u zegt, ja, ik herken iets van dat opgewekt zijn in een nieuw leven. En ik verlang naar meer van dat nieuwe leven. Ja, dat is goed. Want daar begint de vernieuwing van ons gebedsleven. In ons verlangen naar hem. Dan komen we erachter dat het niet alleen nodig is, maar ook geweldig is. Het is heerlijk om te zoeken de dingen die boven zijn. Om hem te zoeken in zijn woord. Om hem te zoeken in de gemeenschap met andere broeders en zusters. Om hem te zoeken in gebed. Maar dat is niet het enige waar we toe worden opgewekt. We worden ook opgewekt om te bedenken de dingen die boven zijn. Klinkt opnieuw vrij raadselachtig, hè? Bedenk de dingen die boven zijn. Wat zou dat nou weer betekenen? Nou, misschien denkt u wel aan monniken in Tibet die de hele dag met hun hoofd in de wolken zijn. Die de hele dag aan het mediteren zijn op heilige geschriften. Is dat wat Paulus van ons vraagt om ons terug te trekken en meer te mediteren, om meer aan God te denken? Nee, Paulus heeft het hier over het tegenovergestelde daarvan. Het tegenovergestelde van teruggetrokken mediteren. Het gaat hier niet over denken aan de hemel, maar over denken vanuit de hemel. Daar moeten we even voor omdenken. Maar als we met Christus zijn opgewekt in een nieuw leven, dan moeten we andersom leren denken. Dan moeten we ons denken laten sturen door wat we geloven, wat we mogen weten over die hemelse werkelijkheid waar Christus voor ons nu al een plek heeft bereid. Dat we, om het modern te zeggen, dat we onze mindset, onze manier van denken, ook in het leven van alle dag, laten sturen door onze hemelse identiteit. Dat de hemel de plek is waar u thuis bent in het leven van alle dag. Ja, je bent maar een pelgrim. En je leven is met Christus verborgen in God. Het gaat erom dat we dat bedenken. En dat we zo alle dingen in ons leven tegemoet treden, beoordelen en op waarde schatten. Daar gaat het om, het bedenken van de dingen die boven zijn. Laat me een voorbeeld noemen. Als de Heer Jezus zijn discipelen in Marcus 8 uitlegt dat hij moet lijden en sterven, dan neemt Petrus hem apart en begint hij de Heer Jezus te bestraffen. Dat kan u niet maken, zegt hij. En dan staat er dat de Heer Jezus zich omkeerde en dat hij Petrus bestrafte en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Wat was Petrus' probleem? Niet dat hij op dat moment niet aan de hemel dacht, maar dat hij niet vanuit de hemel dacht. Petrus bedacht op dat moment niet de dingen die boven zijn. Daarom beoordeelde hij Jezus' woorden op dat moment puur menselijk. Hij ging de mist in zijn dagelijks leven, omdat hij vanuit zichzelf dacht en niet vanuit dat nieuwe leven dat hij bezat. Wees niet als Petrus, zegt Paulus hier eigenlijk. Zorg ervoor dat u wel de dingen bedenkt die boven zijn. Dat u al uw bezigheden, al uw moeite, al uw zorgen, al uw vreugden en verdriet beoordeelt in het licht van dat nieuwe leven. Nou, waarom zegt Paulus dat? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, het antwoord ligt voor de hand. Omdat we alleen zo in de praktijk van ons leven christen kunnen zijn. Alleen zo kunnen we in verbondenheid met Christus leven, in het leven van alle dag. Thuis, op school, op het werk, online, noem maar op. Als wij zo gaan leven, als we de dingen gaan bedenken die boven zijn, gaat het invloed hebben op ons hele leven. Hoe ziet dat er dan concreet uit? Ja, Paulus maakt het pijnlijk duidelijk vanaf vers 5. Bij het opgewekte nieuwe leven passen bijvoorbeeld vriendelijkheid en nederigheid en geduld. En er zijn ook dingen die er niet bij passen. Zoals hartstocht, kwade begeerten en hebzucht. Nu, gemeente, om zulke dingen helder te zien in ons leven, moet ons denken vernieuwd worden, schrijft Paulus aan de Efeziërs. We moeten de dingen bedenken die boven zijn. Onze manier van denken moet overeenstemmen met wat ons in Christus' opstanding is gegeven, waar we mogen delen. Maar ja, hoe zorg je voor die overeenstemming? Hoe komt u aan die hemelse manier van denken? Hoe hou je het vast als je druk bent met je werk, als je het moeilijk hebt op school, als je elke minuut van elke dag afgeleid wordt van de hemel door je smartphone? Als je ook nog een leuk leven probeert te leiden met vrienden en familie, hoe zorg je er dan voor dat je in eenheid met Christus in de hemel blijft leven? Nou, daar heeft Paulus het over in Romeinen 8. Dit is ten diepste het geheim tot een christelijke levenswandel. Hij schrijft: zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Alleen de Heilige Geest kan ons de dingen die boven zijn toen laten bedenken. We hebben de Heilige Geest nodig om als inwoners van Gods Koninkrijk te leven. Om in het leven van alle dag in verbondenheid met Christus te zijn. Juist omdat er zoveel is in onze wereld, in uw leven, in jouw leven, dat je daarvan afleidt. En daarom deze oproep. Bedenk de dingen die boven zijn. En maak daar ernst mee. Er gaat er namelijk ook een moment komen, broeders en zusters, waar we nu al naar kunnen verlangen. Het moment dat die nieuwe hemelse identiteit volledig bevestigd zal worden. Nu is dat christelijke leven van ons nog zo onvolmaakt. Het is verborgen, zegt Paulus. Dat betekent dat het nog dagelijkse inspanning en bekering van ons vraagt. En daar schieten we in tekort. Maar dat zal veranderen. Vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ach, hoe heerlijk zal dat zijn. Christus terugkomt naar deze wereld. En dat hij, wat ik nu al door het geloof in hem mag hebben, dat ik dat door aanschouwen volmaakt mag zijn. Ja, Christus komt terug om te oordelen. Dat is een angstwekkend moment voor wie nog in duisternis wandelt. Maar een heerlijk moment voor hen die het licht van de wereld kennen. Een moment waar je zo sterk naar kan verlangen als je jezelf maar teleur blijft stellen. Als de verbondenheid met Christus in het leven van alle dag zo wordt aangevochten. Nou, laat dat verlangen aanwakkeren. Het verlangen naar de wederkomst van Christus. Maar totdat het zover is, nemen we ons ernstig voor om te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn. Dat is zo belangrijk. Waarom? Nou, zodat we hier en nu met Christus leven. Dat nieuwe leven. Dat we mogen vliegen als vlinders. In plaats van dat we blijven rondkruipen als rupsen. Want in Christus zijn we opgewekt in een nieuw leven. We zijn geroepen om Gods koninkrijk te brengen, waar we ook maar naartoe gaan. Het is ons verlangen om vrucht te dragen voor hem. Nou, daar hebben we dus het bedenken en het zoeken van de dingen die boven zijn hard bij nodig. Dat is onmisbaar in het leven van een christen. C.S. Lewis, die bracht dat beter onder woorden dan ik het ooit zou kunnen. Dat is een citaat en ik sluit er vanavond mee af. Als je de geschiedenis induikt, kom je erachter, schrijft hij, dat christenen die het meest hebben betekend voor deze wereld, simpelweg degene waren die het meest dachten aan de komende wereld. Pas toen christenen die wereld uit het oog verloren, raakten ze dit kwijt. Schreef hij ongeveer 70 jaar geleden, 60 jaar geleden. En hij voegt er een uitnodiging aan toe, die vanavond ook uitgaat. Richt je op de hemel en je krijgt er zomaar een nieuwe aarde bij. Richt je op deze aarde en je zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beide moeten missen. Amen. Laten we samen de Heere danken. Ja, Heere, we komen tot u met dankbaarheid in ons hart en ontzag voor de opstanding van de Zoon uit de dood. Een zeker pand voor onze eigen zalige opstanding. En een uitnodiging om opgewekt te worden tot een nieuw leven. We danken u, Heere, voor de weg die u daarin bent gegaan. Een weg waarin we u niet kunnen navolgen. In uw volkomen liefde, in uw volkomen trouw. Maar we smeken u, Heere, of we door uw Heilige Geest een beginsel van het leven mogen kennen. Dat we mogen opstaan met u in een nieuw leven. En voor allen onder ons, voor wie dat al geldt, smeken we u om het werk van uw Heilige Geest, opdat we met meer ernst, met meer liefde, met meer verlangen mogen zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Dat willen we nu op dit moment heel bewust doen. We geloven, Heere, dat als wij ons buigen in gezamenlijk gebed, dat u de woorden hoort die we gezamenlijk opheffen naar u in de hemel. We zijn gemeente van u. En we danken u voor dat voorrecht, dat heerlijke voorrecht. Maar we belijden gezamenlijk en heel persoonlijk ons grote tekort. Onze blijvende zonde. Die maar aan ons blijft kleven. En we vragen u of u met uw Heilige Geest in ons midden wil waaien. Dat u uw woord wil zegenen. Dat het vrucht mag dragen. Dat we mogen opstaan in een nieuw leven met u. We danken u voor de psalmen die we mogen zingen. Liederen die u onszelf hebt aangereikt. De lieflijkheden van het hemelleven. Ja, Heere, we kunnen er zo diep naar verlangen. Zo sterk naar verlangen. En dat in het bijzonder als we zien op de wereld waarin we leven. Een wereld die in brand staat. Er is zoveel onzekerheid. Ver weg zijn er oorlogen en grote politieke problemen. Hongersnood. Allerlei maatschappelijke problemen. Maatschappelijke ontwrichting. Op zoveel plekken op deze wereld. We bidden u voor de komst van uw koninkrijk. Dat uw evangelie verkondigd mag worden. En dat die verkondiging vrucht mag dragen. Maar ook dichtbij hebben we zoveel onrecht, zoveel moeite, zoveel verleiding van de boze om mensen bij u vandaan te halen. Zelfs in ons eigen leven. En we bidden u dat tot uw wederkomst, totdat u alles en in allen zal zijn, dat u ons door het werk van uw Heilige Geest doet verlangen naar meer van u in ons leven, meer gemeenschap met u. En dat bidden we ook met het oog op de komende week. We gaan zometeen weer naar huis. En morgen zullen we weer naar het werk gaan, of naar school, of naar wat dan ook. U weet hoe druk we kunnen zijn met de dingen van het leven. U weet wat er de komende week op ons wacht aan verantwoordelijkheden, aan moeite en zorgen, maar ook aan vreugde en blijdschap. We bidden u dat we dat alles mogen bedenken vanuit de eenheid met u, Heer Jezus Christus. Vergeef ons al onze zonden, al ons tekort. En help ons door uw Heilige Geest om tot uw eer te leven in een nieuwe levenswandel. Dat bidden we uit genade alleen, in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Nu de collecten, die kunt u bij de uitgang geven. We gaan nu ons slotlied zingen, Psalm 73, vers 12 en 13. Dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.